Leuk dat je luistert naar een nieuw seizoen Kopstukken. In deze eerste aflevering is Kees Jansma te gast bij Justus en blikt hij terug op ruim 50 jaar sportjournalistiek. Deze allround en self-made mediaman begon ooit voor 175 gulden per maand als loopjongen en werkte zich uiteindelijk op tot een zeer succesvolle mediaondernemer en perschef van het Nederlands elftal. Veel luisterplezier en vergeet vooral niet te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Overigens is deze aflevering met bonusmateriaal te bekijken op het YouTube-kanaal van Voetbalzone.
Cornelis Johannes Jansma, ridder in de orde van Oranje Nassau. Van hartelijk welkom bij Kopstukken vanuit NOLA in Utrecht.
Dank u zeer.
We gaan over uw vak praten. Ja. 55 jaar sportjournalistiek.
Hoe lang?
55 jaar. En een beetje zelfs.
Ik ben nu wel moe, ja. Ja.
Vooraf de spelregels. Vindt u prettig als ik voetsvailleer of tutwailleer?
Nee, ik vind tutwailleer de leuker.
Tutwailleer. En zijn er bepaalde dingen waar jij sowieso niet over wil praten?
Nee, als ik ergens niet over wil praten, zeg ik dat.
Helemaal goed. De fascinatie voor voetbal. Waar is die begonnen?
Nou, dat is makkelijk. Dat is mij met de paplepel door mijn vader bij mij ingegoten. Ik herinner me nog dat ik vanaf mijn zevende jaar met hem mee naar het voetballen ging. Mijn eerste wedstrijd was was Velox tegen Sebrugia hier in Utrecht. En eerst in talent was in 1956. Dat kan je nagaan. Maar bij ons thuis ging het altijd over twee dingen. Theater en voetbal. En die bacil is voor een gedeelte op mij overgeslagen.
Ja. Ja. En want als kind wilde je ook al met alle verjaardagen, Sinterklaas, kerst, altijd voetbalboeken hebben?
Altijd. En nog steeds trouwens. Ik heb van de week nog een boek besteld van de kanon van het Nederlandse voetbal. En toen kreeg ik de verkeerde van de boekhandel. Dus dan ben ik weer heel pissig over. Maar nee, ik heb alles, ik verzamel alles. En ik kan verdrinken in oude foto's van zwart-wit uit sport en sportwereld van de jaren 50, 60.
En wat is dat dan?
Ik kan nog steeds even opgewonden raken als ik naar een voetbalstadion loop. Als tijdens corona ik in een leeg stadion kom, dan heb ik toch nog steeds de rillingen. Al hoor ik niet het geluid van de mensen, zie ik de koppen niet. Het windt mij op in een buitengewoon prettige manier. Het is mijn leven. Dat klinkt allemaal heel zwaar. Zo moet je het niet zien, want er zijn ook andere dingen. Maar ik heb ongelooflijk veel mazzel dat die 55 jaar voor een groot gedeelte bestaan heeft uit het kijken naar sportevenementen over de hele wereld.
En wanneer wist je dat je dat wilde gaan doen?
Oh, heel jong al. Wij zaten vroeger op de plantage Muidengracht in Amsterdam. Zaten we in een kleine woonkamer met z'n allen rond de radio. En bij bepaalde uitzendingen moesten we stil zijn. Dat was GBA Hilteman op zondagmiddag 10:50. Dat was Dick van Rijn vanuit het buitenland. Goedemiddag dames en heren, in Oost of West of waar ook de wereld. Hier is Dick van Rijn vanuit Boedapest. En dan dacht ik, dat wil ik ook. Want dan moesten we stil zijn en dan vertelde hij wat er gebeurde en ik heb nooit de behoefte gehad om profvoetballer te worden. Ik heb altijd de behoefte gehad om verslaggever te worden. En dat vond ik romantisch, dat vond ik dat mensen naar jou gaan luisteren en kijken terwijl jij vertelt wat je ziet en leuk vindt. Dat heb ik van jongs af aan het allerleukste gevonden.
En hoe werd daarop gereageerd?
Ja, prima. Althans, ik heb niet de wens meteen uitgesproken toen ik zo jong was, want mijn vader had, en mijn moeder ook, had wel de behoefte dat ik een soort schoolopleiding volgde. Nou, toen ze in de gaten kregen dat dat onmogelijk was, hebben ze me verder wel mijn gang laten gaan, ja. Ja, en me daarin enorm gestimuleerd.
Want het was niet leren, niet luisteren en niet stilzitten, geloof ik, hè?
Ja, willekeurige volger. Dat klopt, ja. Het was allemaal sport. En niet alleen voetbal, hoor. Alle sporten. En ik vond de schoolbanken een absolute crime. En ik vond onderwijzers en leraren vreselijk. Ik kan me nog de namen van de meest afschuwelijke docenten uit de beginjaren van mijn middelbare schooltijd herinneren. En hun opdrachten. Zuid Zuiderkunning in Victoria, waar ik een wisse dokter Wurzel, chef uit zijn, de vierde krankenhuis van London. Jansmaat wilde 50 keer overschrijven. Ja. Vergeet je echt nooit meer. Dokter ons maatje.
Want wat voor kind was je?
Ja, buitengewoon prettig. ongeduldig. Ik heb wel een hele prettige jeugd gehad. Daar heb ik het vaak met Johan Derks over. Die zegt van, het grote verschil tussen ons twee is dat jij een leuke jeugd gehad hebt, zegt hij tegen mij. En dat klopt. Hij heeft nog niets ontbroken van niet aan liefde en genegenheid. Nee, dat kan ik nog steeds als warm bad voelen en ook echt ervaren.
En hoe zou je eigen persoonlijkheid typeren?
Ik ben niet op mezelf afgestudeerd, maar dat zei ik net al. Ik kan erg onbeheerst zijn. Maar ook heel, ja, zit tegenstrijd, het heeft misschien met mijn sterrenbeeld te maken, er zitten tegenstrijdigheden in. Ik kan heel sociaal zijn en soms ook heel asociaal. Het sociale overheerst, hoop ik. Dat hoor ik ook wel van vrienden en kennissen. Maar het asociale zit er ook wel in, ja. In dit vak wat ik al die jaren heb gedaan en heb leiding gegeven, moet je af en toe asociale beslissingen nemen. Die doe ik niet, die neem ik niet graag, maar die neem ik dan maar heel snel, heel krachtig en zonder aarzelen, want dan ben je er vanaf. Dat is een van de lessen die ik ook nog van Gaal heb meegekregen in mijn nadagen. Slechte boodschappen kun je beter zo kort mogelijk formuleren om te brengen. Dus er zitten tegenstrijdigheden in. Ik kan heel vrolijk zijn en ik kan heel somber zijn. Ja. Ik kan heel erg het heel erg naar mijn zin hebben. En ik kan het heel erg niet naar mijn zin hebben. Het positieve overheerst, vind ik.
Ja, er wordt ook wel, je haalde Johan Derksen het al aan, die zegt altijd, er is een case voor de camera, er is een case achter de camera. Ervaar je dat zelf ook zo?
Nou, er zit een groot verschil in. Ik ben heel goed met Johan Derksen. Ondanks dat hij af en toe wat over me roept, maar dat plaats ik in de categorie, ik moet tenslotte toch ook dat programma verkopen. Maar ik heb tegenstander Johan niet de neiging om mijn persoonlijke jongenshumor ook aan de kijker mee te delen. Nee, daar heb ik gewoon geen behoefte aan. Daar heb ik niks mee. Dat lukt me ook helemaal niet. Hm. En ook niet als ik me forceer. Dus het kost me geen enkele moeite om grappig te zijn over alles en nog wat buiten de camera. En dat niet te zijn voor de camera, want dat doe ik mijn werk. Alleen Derksen zit in een programma, in een amusementsindustrie, waarbij dat wel is gevraagd. Ja, daar heb ik nooit gewerkt. Dus misschien als ik daarmee was opgevoed, dat ik dat ook had gedaan. Dat weet ik niet, maar het is niet mijn stijl, nee. Nee.
Wat mij opviel in de interviews die ik las in voorbereiding voor dit programma, is dat je ook erg zelf kritisch bent. Ik zag termen als onzeker, laf, onbeheerst, opvliegend, geen natuurtalent, kan eigenlijk niks, oververantwoordelijk, ijdel, dominant, bezitterig en overdreven beschermend.
Dit zijn interviews over de afgelopen 55 jaar, neem ik aan.
Ja.
Ja, ja, ja. Dit is niet één interview geweest, dit, hè?
Nee, zeker.
Nee. Wat ik in deze tijd heel erg lastig vind, is dat omdat ik, overdrijf. Omdat ik de uitslagen aardig kon voorlezen, word je een min of meer bekende Nederlander.
Ja.
En die wordt dan ook van alles nog wat toegedacht. Je moet verstand hebben van pandemieën tot aan politiek. En daar ben ik in beide enorm in geïnteresseerd en ben ik erg bij betrokken, maar ik heb er geen verstand van.
Ja.
En omdat je nou toevallig enigszins bekend bent, mag je blijkbaar geen onzekerheid meer daarover hebben of twijfels. En als je dat zegt in een tussenzin, dan krijg je dus deze opsomming.
Ja.
Het is ook niet zo dat ik de hele dag onzeker over straat loop en denk van wat ga ik nou weer doen? Dat is, en wat kan ik wel of niet?
Oh, je bedoelt dat je het in een bijzin zegt en dat dan meteen helemaal uitgelicht wordt en dat dan de hoofdstrekking van het artikel
ja,
wordt?
Ja, ik kan niks en natuurlijk kan ik wel wat. Maar ik vind het al aanmatigend om te zeggen van dat ik veel kan omdat ik toevallig ben opgegroeid en vergroeid met sport.
Ja.
Nee, dat is niet zo. Ik ben geen grote nationale persoonlijkheid omdat ik in de sport ben opgegroeid. En dat vind ik nou, als je dat onzeker wil noemen, prima. Maar ik vind het meer realiteitszin. Of zelfkritisch vind ik het ook niet eens. Dat is een constatering van wat ik denk dat ik ben en waar ik overigens heel gelukkig mee ben. In de meeste gevallen. Maar het is niet zo dat ik mezelf opspelt dat ik helemaal niks kan. Nee. Maar ik ontmoet gelukkig mensen waarvan ik denk, die kunnen echt heel veel. Ja.
Maar het draait eigenlijk meer om het vak dan om de persoon.
Ja, ik heb natuurlijk dat wordt dan bescheiden genoemd, maar dat is het niet. Ik heb nogal wat geluk gehad in mijn leven, zeg, her en der. En daar heb ik ook wel wat voor gedaan en voor gelaten. Maar het is niet zo dat ik, omdat ik een natuurtalent ben, ik ben meer een harde werker. Ik ben geen Mart Smeets, die ik voor de camera een natuurtalent vond en vind. En er zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen. Maar ik ben harder werken, maar ik heb ook geluk gehad. En ik heb het ook afgedwongen. Dus het is niet zo dat ik als een kansloze, omhooggevallen sportjournalist nu tegen jou of tegenover jou zit in mijn nadagen.
Nee. Nee,
dat is ook niet zo.
Wat was het belangrijkste gelukmoment?
Als je gek bent van sport en je houdt van grote sportevenementen en je zit bij een WK voetbalfinale vooraf in de dugout of in de kleedkamer bij de spelers en Mandela komt binnen, dan denk je, dit moet ik onthouden. Dit zijn dingen die had ik nooit gedacht mee te maken, terwijl je vrouw en je kinderen op de tribune zitten aan de overkant. Ja, dan denk je wel van, nou, hier ben ik vrij begenadigd.
Ja. Ja. Is dat het mooiste gelukmoment eigenlijk? Dat moment
ja,
dat...
het mooiste gelukmoment, dat is, dat vind ik alweer zo zwaar klinken.
Ja.
Of ik daarna huilend naar huis ben gegaan.
Dat was niet zo?
Nee.
Okay.
Nee.
Ik dacht, 55 jaar, waar moet ik beginnen? Wat ik gedaan heb, is ik ben naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gaan in Hilversum.
Je bent daar nog nooit geweest?
Nou, ik was ook nog nooit geweest, maar het is me uitstekend bevallen. En ik heb gesproken met niemand minder dan de directeur, Eppo van Nispe tot Zevenaar. En daar hebben we een filmpje mee opgenomen over uw carrière.
Kees Jansma, geboren 26 juli 1947. Hier bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben we bakken vol met Kees Jansma. En terecht de beste sportjournalist zo'n beetje op televisie en ook in de krant. Vergeet dat niet, die er is. 4200 artikelen zijn er over Kees Jansma. En hier bij ons 1500 programma's waarin Kees een rol speelt. Op 19-jarige leeftijd besloot hij de beroemde legendarische Herman Kuiphof een brief te schrijven. Waarom? Het WK 1966 zat er aan te komen en hij wilde daarbij zijn. En hij had al thuis zitten oefenen als kind. Hier, met een theezeefje. Een heel groot theezeefje trouwens. Om sportcommentator te willen zijn. Om ja, die man te zijn die alles kon brengen. Met een foto van de beroemde legendarische Han Hollander, de vooroorlogse sportsverslaggever, op zijn bureau. Bij Kees Jansma is het eigenlijk heel moeilijk te zeggen wat een echt hoogtepunt was. Want die man heeft niet alleen veel hoogtepunten gekend, maar ook gezorgd dat er veel hoogtepunten bestonden in de sportjournalistiek. Maar als ik aan één ding mag terugdenken, dat is in 1978 een interview met Willem van Hanegem, waarin Willem tot tranen toe geroerd was omdat hij moest afhaken voor het WK. En Kees wist door zijn unieke manier van ondervragen ja, dat naar boven te krijgen. En het mooie is, een man met een groot hart die ook talenten groot heeft gemaakt. He, Umberto Tan, Wilfred Gené. Zonder Kees Jansma waren die niet geworden wat ze nu zijn. Hij heeft ze getraind, geoefend, gemaakt en ervoor gezorgd dat u nu in uw huiskamer kan kijken naar ja, sportverslaggevers met dat klein beetje, maar o zo belangrijke Jansma-DNA. Het was ook niet voor niets dat hij hoort tot de grote drie in de tijd. Mart Smeets, Jack van Gelder en Kees Jansma, de badmuts.
Even het over het Jansma-DNA. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Geen idee.
Nee?
Nee, nee. Kijk, wat ik wel leuk vind, en dat, want uitleiden is niet vreemd, maar in dit geval is wat ik erg leuk vind, is dat ik natuurlijk wel heel veel jonge mensen op mijn bureau heb gekregen. Logisch, want ik had die functie en ik heb het jarenlang gedaan. Maar dat ik wel dacht van, jij kan het wel en jij niet. En jij moet dit en jij moet zo. Ik heb Wilfred Gené, dat zal hij zeker verteld hebben, nog weggestuurd in die periode.
Een paar keer heb ik.
Ja, omdat ik hem gewoon aanmatigend een vervelende man vond. Een jonge man vond. Waarvan ik wel dacht, dat zou wel eens een hele goede presentator kunnen worden. Maar ik vond hem wel vervelend. We hadden tenslotte in die tijd hele goede mensen als Mart Smeets. Maar ook anderen. En denk, joh, Wilfred, gewoon lekker rustig aan, kalm aan beginnen, joh, weg. En hetzelfde geldt ook voor Siert de Vos, om maar even iets te noemen. Het zijn mensen die hebben aan mijn bureau gestaan en ben daar al langdurig mee samengewerkt. Ik geloof wel dat ik enig oog voor talent heb. Ja, dat geloof ik wel.
En waar keek je dan naar? Wat was dan belangrijk, zeg maar?
Nou, allereerst passie. Als je, bij alles wat je doet, dat is mij door mijn vader en mijn moeder ingegoten, moet je wel passie hebben. Je kunt dit werk niet doen. Dat is mijn bezwaar tegen sommigen van de huidige generatie. Die willen graag Mart Smeets zijn of Jack van Gelder. Zo, ja, dat klopt. Nou, die hebben vrij hard gewerkt, hoor. En dan kun je niet zeggen van, ach, nou, het is vandaag Nederlands elftal speelt, ik ga maar niet. Want, ach. Nee, dan moet je overal bij willen zijn. Overal bij willen zijn, overal vooraan willen staan, overal nieuwsgierig willen zijn. Nou, dat herken je gauw genoeg bij mensen. Gené was er natuurlijk zo een van. Siert Vos er ook van. Jan de Jong is er een van, die nu de directeur van de ECV is. Zo kon een tijdje doorgaan. Freesia, Annette van Tricht. Dat ze bij hem dacht van ja, dat ze, op afstand merk je dat die passie hebben. Dus die gaan hun weg wel vinden.
Begon bij jou met een briefje aan Herman Kuiphof. Of hij zijn tassen mocht dragen. Eppo die refereerde er net aan.
Ja.
Van wie heb je het meest geleerd in je carrière?
Nou, allereerst toch wel van de Kuiphof. Die was een zeer gekend schrijvend journalist en tv-persoonlijkheid. Maar daarnaast heeft hij tegen mij gezegd, jongen. Er is meer dan die bal alleen, dus weliswaar worden we daarop afgerekend, want dat is ons werk. Maar politiek moet je je ontwikkelen, je moet geschiedenis tot je nemen en talen moet je in bekwamen. Dat was onderwijskrachten en leerkrachten niet lukt, dat lukte Kuiphof wel. Want ik dacht, ja, ik kom tekort, ik weet te weinig, ik moet dingen gaan doen, anders dan loop ik zak achteraan met al die wijze mannen om me heen en vrouwen. Ja, ja. Nou, toen voornamelijk mannen. En, dus die heeft me wel een enorme set in de goede richting gegeven. Ja.
Want dat zag ik ook veel terugkomen in mensen die jou beschreven. Ze zeiden, het lijkt alsof het allemaal achterloos is en dat hij net kon binnenlopen. Maar hij heeft zich vreselijk goed voorbereid en alles heeft hij uitgezocht voordat hij ergens gaat zitten.
Ja, dat moet ook. Tenminste, dat vind ik. Kijk, ook als ik hierheen kom, moet ik toch wel weten wie allemaal hier geweest zijn en waarom, of dit serieus of niet serieus is. En zelfs de eenvoudige quiz waar ik af en toe aan meedoe, denk ik, ja, ik zal toch wel dingen moeten weten. dat zit er van jongs af aan in. Ik lees en vreet alles.
Was dat een prettige omgeving om in te bewegen? Want ik las ook in de boeken dat ze erg kritisch, ook een beetje cynisch waren in eerste instantie.
De ouderen.
Ja.
Zeker. Zeker. Het is een totaal andere tijd dan nu. Ik ging met ze mee naar wedstrijden in het buitenland. En ik zat dan, ik moest dan echt achter in de auto zitten en mijn kop houden. En dan zeiden ze, nou, we gaan nu even een hapje eten. En dan werd ik een tafeltje ernaast gezet. En het was ook altijd u. Er was een enorme afstand tussen Injur, Adven en Menes. Die namen zegt niemand meer wat. Hoewel het een legendarische man was. Van het niveau van Hollander. Maar er was een enorme afstand tussen die mensen, die generatie. En tussen beginnende sportjournalisten. En
was dat goed?
Ja, het is ondenkbaar dat dat nu zo is. En het was, voor mij was het goed. Ik wil ook prominent op die perstribune zitten. En een verslag doen. En serieus genomen worden. Maar je kunt het niet meer vertalen naar nu. Dat zou echt ridicuul zijn zoals het toeging, ja.
Maar wat voor gevoel zat je dan achter in de auto? Was je dan onzeker en liep je steeds op je tenen?
Volgens mij was het ook de opzet. Om je klein te houden, zodat je ook nog wel de koffie ging halen in het stadion. En dat je blij was, dat je dankbaar was dat je mee mocht. Want dat was ook wel heel wat, dat je mee mocht naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Je voelde je zeker onzeker, ja. En daar zorgden ze ook wel voor.
Ja, want de chef bij de tijd zei ook van complimenten geven, maak ik je niet beter.
Zo ben ik niet opgevoed, nee. Nee. En dat is ook misschien mijn fout in mijn nadagen geweest, dat ik dat te weinig tegen mensen heb gezegd. Maar ja, toen kwam ik weer Van Gaal tegen en die had ook dezelfde houding van, ze weten dat ze goed zijn, anders spelen ze hier niet, dus ik moet ze wijzen op wat ze niet goed doen. Ja. Wat ze wel goed doen is hun selectie.
Want hoe heb je dat zelf gedaan toen je op een gegeven moment 120 man onder je had bij Studio Sport? Wat was dan je eigen stijl van leidinggeven?
Nou, ik ben chef sport van een grote afdeling bij de NOS geworden, zonder enige ervaring. Helemaal niks. Het enige waarom ze me kozen was dat ik tijdens het EK voetbal in 88 leuke gesprekjes met Michels had gehad. En die man was populair en die deed het goed in het land. En weet je wat, dan maken we die maar chef sport. Dat heb ik gedaan omdat ik ambitieus ben. Maar toen kwam ik wel een aantal dingen tegen. De leiding geven, financiën, sociaal zijn, contacten naar buitenuit. Daar had ik echt al nooit van gehoord. Hm. Dus dat heb ik min of meer zelf uitgevonden. En toen dacht ik, beter maar duidelijk zijn dan dat mensen, als je met jou gesproken hebt, bedenken, wat zou je nou eigenlijk bedoelen? En duidelijk zijn is niet altijd even leuk.
Nee, je beheerst heel veel verschillende facetten. Dus je hebt natuurlijk eerst veel geschreven, radio gedaan, televisie gedaan, later ook internet. Er wordt ook vaak gezegd, het is beter om je te specialiseren. Maar je bent bij uitstek een generalist. Hoe kijk je daarna?
Ik vond alleen verslaggeven, alleen bij Ajax NEC of zijn of zo, wat voor veel mensen prima is, dat vond ik te weinig voor mezelf op een gegeven moment. Ik dacht, ik moet wel meer kunnen. Dus vandaar ook dat toen ze mij vroegen om chef sport te worden, dat ik de redactie heb toegesproken. Ik zal het ook niet meer vergeten. Hier sta ik, ik kan niks, maar ik ga het wel leren. Dus ik denk, ik ga de uitdaging aan. En wat ik wel, anders wordt het zo negatief over mezelf. Wat ik wel beheerste is dat ik goede mensen uitzocht of vond of herkende die mij konden steunen in wat ik moest doen. Nou, ook dat herken je nu weer aan goede coaches. Die kiezen een staf. En die kiezen de juiste mensen om zich heen. En dat heb ik wel gedaan. Ja.
Want wat voor werkveld is een sportjournalistiek? Of was het in die tijd?
Nou, ik heb het natuurlijk gedaan. Dat was, ik zou bijna wel zeggen, de makkelijke opstartperiode. Je gaat met een blok naar een stadion, gaat op de tribune zitten, schrijft een stukje. En dat bel je door. Of dat, ik heb nog de tijd van de telex meegemaakt. Dat, dan krijg je de steno aan de lijn en dan bel je een stukje door. Dat is de makkelijke tijd. 3 stukjes in de week, inpakken en wegwezen. Dat vond ik toen natuurlijk niet, want ik lag wakker van die stukjes. Maar wat een journalist nu moet doen, dat grenst aan bijna ontoelaatbare.
En waar ligt het dan aan?
Nou, de werkdruk. Je wil, dit soort dingen moet je doen. Hè? Van een podcast tot vloggen, tot Facebook, tot Twitteren. En daarnaast moet je nog een stukje voor de krant schrijven.
Maar je wordt gedwongen om veelzijdig te zijn, maar dat was eigenlijk, had precies in jouw kraam te pas gekomen.
Dat klopt,
in tijd.
Maar ik deed maar, als het ging om verslaggeving, deed ik 1 of 2 dingen in de week, naast mijn leidinggever. Maar hier moeten mensen als Willem Vissers of Valentijn Driessen of Mikkel Schauka, Die moeten dus echt 6, 7 dingen doen in een stadion, terwijl ze vroeg 1 ding deden. Ik bedoel, dat gaat ten koste van de kwaliteit. Dat wordt minder. Dat kan niet anders. Maar ja, zo wordt de huidige generatie opgevoed. En dat leidt tot een soort verschraling, vind ik.
En hoe heb je de wereld van de voetballerij ervaren?
Dat is natuurlijk mijn wereld. Ik ben natuurlijk opgegroeid, vergroeid met de sportwereld en met de voetballerij. Dus ja, ik ken iedereen en andersom. Ik vind dat voor mezelf een spannende en niet onprettige wereld. Nee, ik kan me er wel in wentelen.
Ja, je zegt net van, in vergelijking met nu hoefde je vroeger veel minder. Alleen de werkdruk die door de jaren heen is gegaan, die was enorm. Na 10 jaar Studio Sport, toen viel er een soort last van je schouders toen je vertrok.
Ja, het was een hele moeilijke tijd, hè, omdat er toen nog dingen zich ontwikkelden. De commerciële televisie, commerciële zenders van TV10 tot Sport 7. Het bolwerk van de publieke omroep werd aangevallen. En omdat ik nou eenmaal een dominante persoonlijkheid ben, vond de redactie, grote redactie, die vond het wel dat ik ook voor op de barricade moest staan.
Ja.
En eigenlijk keken ze me ook aan met hondenogen van... Jij kent ze allemaal zo goed, jij bent zo goed in die wereld, nou los het er ook maar even voor ons op. Nou ja, dat is niet gelukt. Althans niet in eerste instantie.
Nee.
Wel in tweede instantie. Dus de werkdruk was enorm bij Studiosport. Dus ik vond na 10 jaar, toen we eerst wegzakten en weer terugkwamen, vond ik het een mooi moment om te zeggen van, nou ga ik iets anders doen. Ga ik proberen, nou moet ik dit wel verlaten. Iedereen kent me nou wel binnen die publieke omroep, dan moet ik maar even een andere weg gaan vinden.
En hoe gingen die collega's onderling met elkaar om?
Toen ik kwam, waren dat enorme ego's. Ja, ja, dat is enorm. De generatie Koen Verhoef, Hugo Walker, Theo Rijtsma, Herman Kuiper, dat waren vijanden van elkaar. Want die pikten elkaars wedstrijden af en zo. En daar heb ik wel iets aan kunnen veranderen, ja.
Ja.
Die enorme rivaliteit, die vond ik, vond ik gewoon niet passen. Nee.
Nee, en ook een beetje het gebrek aan loyaliteit. Althans, toen op een gegeven moment Theo Rijtsma niet de chef werd bij Studio Sport. Toen had hij met elkaar daar soort voor hard gemaakt om dat toch erdoor te krijgen.
Je hebt je goed voorbereid.
Eén voor één een kamertje ingeroepen. Alleen Ruud de Weijden, die hield stand, zeg maar.
Karel Enklaar. Die vond dus dat Kees Boer als chef moest worden. En wij met 19 redactieleden die zich allemaal echt serieus namen, vonden dat Theo Rijtsma dat moest worden. Ik was daar als jongeman felle voorvechter van. Ik had Theo hoog staan. En we werden met z'n allen 19 man genegeerd. En we hebben ook een brief geschreven, ondertekend door die 19 man. En een geweldige strategie was van Enklaar, heb ik naar de hand begrepen, die alle 19 mij binnenriep, afzonderlijk, 1 voor 1, mij als laatste, vrijdagmiddag. En we wisten niet precies wat de uitkomst was van die 19 gesprekken. En tegen mij zeiden, jij bent tegen Kees Boerhout en voor Theo Rijtsma. Ik zei, ja, dat klopt. Ik ben voor Theo Rijtsma. Ik zei, mooi, dan ben je ontslagen. En dat was zo ongeveer mijn gesprek. Dat is een verdomd handige. Hij had al die anderen toch een beetje aan zijn kant gekregen.
Je had alleen Ruud de Weijden van die andere 18, heeft altijd, die bleef ook aan jouw
Ruud
kant.
Ruud heeft altijd zijn poot stijf gehouden en gezegd van dit hebben we met z'n allen besloten. En daar blijf ik achter staan. Dus dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
Ja, met een vervelend gevoel vertrok je toen?
Ja, natuurlijk. Wanneer was het? 1980? Ja. Er waren niet dusdanige salarissen dat ik naar huis toe kon gaan en zeggen van ik ben ontslagen en we gaan het even een jaartje uitzingen met elkaar. Nee, dat kon ik een maandje volhouden. Ja, waar ik doodziek van was, is dat anderen bleven natuurlijk gewoon zitten.
Ja.
Ook achteraf gezien allemaal heel begrijpelijk, juist vanwege alle andere overwegingen, financiële en weet ik veel wat. Maar ik zat wel thuis.
Ja, je werd eigenlijk in de steek gelaten. Als iedereen gewoon voet per stuk had gehouden, dan was Theo Rijtsma misschien de nieuwe chef geworden.
Dat zou.
Wat was jouw specifieke kwaliteit in die tijd?
Mijn meest belangrijke eigenschap is altijd geweest dat ik overal wilde zijn. En dat ik me heel erg, als ik thuis zat en er was ergens een groot sportevenement en ik mocht daar niet heen of ik kon er niet heen, dan had ik de tyfus zin. Ik denk van, daar wil ik ook zijn. Dan word je onvermijdelijk. Dan zegt de baas, nou laat hem dan maar gaan, want hij wil zo graag. Dat is wel een eigenschap die vind ik wel interessant. Zit de Vos zei altijd, je wordt onvermijdelijk omdat je zo irritant bent. Dus dat is een andere eigenschap. Maar dat was een belangrijke eigenschap. De nieuwsgierigheid, erbij willen zijn. En ik houd ook erg van gezelligheid met collega's onderweg, op stap. Over het vak lullen.
Is het lastig om distantie te behouden als je er steeds bij bent en je leert die mensen steeds beter kennen?
Ja, dat is het wel. Ook niet mijn sterke eigenschap, denk ik. Je wordt één met ja, je gaat met een sporter praten en dat heb ik nog wel. Dan denk ik van ja, dan roepen met z'n allen dat die klootzak kan er geen reet van. Dan denk ik, ja, die heeft toch een dag of 5, 6 hard getraind. Die trainer is tevreden over, de medespelers zijn goed tevreden over hem. Hij heeft vandaag een mindere dag. Waarom moeten we zo hard oordelen? Dat heb ik nog wel een beetje. in me zitten.
Op een later moment in je carrière word je op een gegeven moment zelf perschef van Oranje.
Ja.
Nou, dat is met distantie natuurlijk helemaal lastig, want dan word je eigenlijk van twee kanten bejegend.
Ja.
En je had ook heel veel verschillende petten op. En ik begreep dat je er ook nog even over getwijfeld hebt en toen zelf op 57-jarige leeftijd nog aan je vader gevraagd hebt van moet ik dit wel doen?
Ja, dat is waar. Dat vind ik overigens geen onzekerheid, maar dat was mijn houvast. Mijn vader was een nuchtere man met een grote passie voor sport en voor journalistiek en voor tv. Dus die heb ik inderdaad gezegd, pa, nou word ik gevraagd als perschef van Nederlands Elftal. Dat is wat, want dan gaat de helft van de journalistiek gaat roepen, hij stapt over naar. Hè. Je had ook parlementaire verslaggevers die plotseling voorlichter werden van politieke partijen. Die kregen ook flikken op een donder. En word ik daar middelpunt van gesprek over. En dan word ik over bejegend en vast niet altijd even leuk. En dan zie ik tegenop. En toen zei hij dus de zin, heel kort, vind je het leuk? Toen zei ik, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Nou dan. En dat was het setje wat ik, die heb ik altijd wel een beetje nodig gehad. Iemand die me een kontje geeft en zegt van doe dat nou maar, want je wil het. En dat was best lastig manoeuvreren. Maar, en daar ben ik best wel trots op. Dat heb ik 5 toernooien gedaan. Zonder al te veel grote belangenverstrengeling. Het elftal was succesvol natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik nou echt veel conflicten heb meegemaakt of dingen heb verzwegen of journalistiek heb verwaarloosd. Ten tijde van mijn perschefschap. Nee, ik vind dat ik daar wel goed doorheen gekomen ben.
Want wat was jouw visie op de taak van perschef?
Nou, die is nog steeds hetzelfde. Dat je moet communiceren met de kijker, met de lezer. En dat je niet moet communiceren met die journalist. Dat wil zeggen, als Nederlands Elftal nu een hekel heeft aan Voetbal International, het programma Veronica Zij bedoel ik, of het blad Voetbal International, of aan de Telegraaf. Ja, ik zou daar overheen stappen.
Hm.
Ik zou zeggen van ja, dat kan wel zo zijn. Maar op het moment dat je moet communiceren met die lezer en met die kijker. En dat Valentin Driessen jou niet zint, of Johan Derksen je niet zint, of Wilfried Gené niet. Ja, nee. Ze hebben zoveel kijkers of zoveel lezers achter zich of rondom hen. Dus die moet je zien te bereiken.
Ja.
En daar ben ik sterk voor. Maar overigens wel zo dat ik jaarlang met Louis van Gaal zei, tegen Louis van Gaal zei op dinsdagmorgen om 10:00... Dit is je agenda. Mijn voorstel is 1 interview VI, 2 interview Telegraaf. En dan zei hij altijd, we beginnen met punt 3. Want punt 1 en 2 kreeg ik hem nooit over de streep.
Okay.
Dat lukt hem, is me nooit gelukt.
Ja, je zei net, ik heb dat netjes gedaan, maar ik las ook een citaat. Soms marchandeer ik of manipuleer ik ter bescherming van de jongens.
Ja. Ja, ik heb al eens gezegd dat Nigel de Jong ziek was.
Ja.
Wat hij niet was. Maar dat is toch ongeveer het ergste machanteren wat ik gedaan heb. Hoor. Dat is, ook dit klinkt weer. Ik heb geen staatsgeheimen meegenomen.
Okay.
Maar ik heb geleerd dat jonge sportmensen vooral jong zijn. Ze zijn hartstikke goed, ze zijn talentvol, ze zijn ambitieus, ze hebben een grote bek, ze verdienen wel geld, maar ze blijven jong. Dat is onervaren. En ik heb gezien wat dat met ze doet. Dat heb ik echt 10 jaar lang ervaren. Dat ze naar buiten uit een grote bek hebben en een stoer zijn en van binnen denken van en wat moet ik morgen nou weer doen? En hoe kom ik dit evenement nou door? Hoe kom ik nou? En daar heb ik wel een soort empathie voor gehad.
Je hebt met Mark van Basten gewerkt, Bert van Marwijk en Louis van Gaal. Ik kan me voorstellen dat iedere keer een totaal andere aanpak was.
Nou, een perschef is ook niet degene die het beleid bepaalt. Hè? Dat is een perschef is goed voor mijn karakter geweest. Dus dat moet natuurlijk ook wel volgen.
Ja.
Het is niet zo dat ik tegen die coaches zei wat ze moesten doen.
Nee, maar ik bedoel, in de benadering van de media kan ik me voorstellen dat je Van Gaal misschien een beetje moet aanmoedigen. Of moet afremmen en dat je Van Basten juist een beetje moet aanmoedigen.
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Alleen de vraag is maar of dat verstandig is. Want Van Gaal is Van Gaal. En moet ik die nou afremmen? Of moet ik die zichzelf laten zijn? Ik vond het erg interessant. Ja, dat klinkt ook weer zo wijsneuzerig. Erg interessant. Maar ik vond het wel heel erg leuk om mee te maken. Ja. De leukste zou je kunnen zeggen. De leukste was Van Basten mee te werken.
Ze deden ook echt rollenspellen en zo, om te oefenen.
Alles en nog wat deden we met elkaar. Kaarten, wat hij niet kon. Lullen. Een trachtige politieke mening iets te laten opschuiven. Tot praten over coaching. Alles. Maar het belangrijkste van Van Basten was dat hij voornamelijk sportman was. Voetballer. Hij bleef voetballen. Dus ik zeg altijd maar, Van Basten gooide die bal tussen Van Persie, Sneijder, Van der Vaart in en zei, we gaan maar lekker voetballen. We zien wel waar het schip strandt. Dat was erg leuk om mee te maken. Met Van Gaal heb ik hele gesprekken gehad over hoe ik denk dat hij met de media zou moeten omgaan. Maar dan zei hij, maar dan ben ik mezelf niet meer. Daar zit ook iets in.
Ja.
Dus dat is, perschef zijn is vooral een soort lenigheid betrachten en inschikken.
Is dat dan misschien ook een beetje de lijn? Dat je eigenlijk steeds als een soort bemiddelaar tussen mensen die elkaar niet konden luchten en zien, hebt ingestaan en iedereen geprobeerd wat dichter bij elkaar te brengen? Ook de spelersgroep en het journaaien bijvoorbeeld?
Ja, kijk, je kunt Vanent en Dries een geweldige paardenlul vinden, om maar aan Hans Kraaij uitspraak aan te halen.
Ja.
En dat is je soms ook. Maar het is wel een geïnformeerde journalist die een groot lezerspubliek vertegenwoordigt. Dat is hem helemaal zo. En ik vind dat je daar als bondscoach, vertegenwoordiger van Nederlandse voetbal, mee moet communiceren.
Ja.
Dat is altijd een eeuwige strijd geweest. In het begin, ik weet nog goed dat we in Johannesburg bij elkaar zaten in het hotel. Omdat de spelers pal voor de persconventie massaal zeiden, we gaan niet naar de pers. Iedere keer de discussie over, de pers zit rechts en wij zijn links. En we staan tegenover elkaar. Ik werd er zo moe van. Ik zei, dan ga je lekker niet. En toen uiteindelijk stond Arjen Robben op en zei van, het is 14:15, we moeten. En toen zijn ze gewoon gegaan en dan hebben ze heel vaak een goed verhaal.
Mm-hmm.
Maar die natuurlijke vijandschap, dat vond ik het lastigste. Er zit een natuurlijke vijandschap tussen de journalistiek en tussen de sporter. En dat komt heel moeilijk, dat hoeft niet bij elkaar te komen. Maar meer respect en weten wat het werk van de een en de ander inhoudt, dat is wel een eeuwige strijd hoor. Maar ja, het publiek moet bediend worden en dat moet je goed doen, vind ik.
Ja. Ik heb 11 afmakertjes.
11 afmakertjes?
Ja, en je mag lekker ongenuanceerd reageren. En dan krijg je daarna uitgebreide tijd om er nog dieper op in te gaan, mocht dat nodig zijn. Het meest spannende moment uit mijn carrière was?
Sport 7.
In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me grote zorgen over?
Werkdruk.
Ik ben altijd bang geweest voor?
Zitten we hier op de vroege morgen doodgaan.
Mijn grootste professionele blunder is?
Plagiaat gepleegd.
Mijn grootste ruzie op het werk was met?
Ontelbaar.
Mijn mooiste journalistieke prestatie is?
1978.
De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is?
Nieuwsgierigheid. Eeuwige nieuwsgierigheid.
Als ik één journalistiek talent aan mag wijzen, dan is dat?
Wietse van der Goot.
En dit zou de kers op mijn journalistieke taart zijn?
Nee, is geweest.
De angst voor de dood. Ik zag ook in de boeken eigenlijk een soort rode draad dat er constant mensen wegvielen her en der. Ervaar je dat zelf ook zo?
Nou ja, als je ouder wordt is dat helemaal zo. Maar ik lees, ja, maar weet je, het wordt weer zo zwaar. En dat is ook weer niet de bedoeling. Maar ik heb nu een heel jong gezin en dat vind ik, Ik heb dat wel, ja. Ik heb dat wel. Ik denk van, ja, wat zou er dan hierna zijn? En wat zou er dan, hoe zou ik worden afgerekend op alles wat ik gedaan heb en zo? En dat is, dat is niet zo dat ik, daar kan ik wel eens over tobben.
Ben je een gelovig man?
Nee. Nee, ik wou dat ik dat wel had eigenlijk.
Dus je denkt eigenlijk dat het hierna helemaal klaar is dan?
Ja. Ja, dat denk ik wel, ja.
En dat grote niets, dat is iets beangstigends?
Ja, daarom werk ik ook af en toe nog steeds. Omdat ik, om dan helemaal niks te doen. Dat is niet goed voor me, want dan zak en stort ik in. Dat moet ik vooral niet hebben. En dan, je blijft nu ook contact houden met mensen en met jonge mensen. Dat laatste vind ik heel belangrijk, zodat ik niet voor me uittuffend met een sigaar in mijn mond naar Omroep Max zit te kijken. Dus ik probeer een beetje nog een via het contact met jonge mensen mijn voeten in de maatschappij te houden. Ja.
En wordt die angst groter naarmate je ouder wordt, of wordt het juist minder naarmate je ouder wordt?
Nee, het is niet zo dat ik er nou dagelijks mee loop te tobben. Dat heb je altijd met dit soort vragen.
Ja.
Maar Dagblad Trouw had een prachtige, ik weet niet of je er nog is, maar een prachtige serie op maandag, op zaterdag hebben ze me een keer voor, ook ondervraagd. Dat gaat over leven en dood. En dat dwingt je wel tot nadenken en zo. Maar, dus ik kan niet zeggen dat ik onbezorgd naar de komende jaren kijk. Nee, dat heb ik niet.
Hoe wil je herinnerd worden?
Niet. Nee joh, maar dit is toch aanmatigend om te zeggen van Churchill wordt herinnerd.
Ja, oké.
Okay. Maar ik mag toch niet hopen dat ze over 50 jaar op school zeggen, weet u nog wie Kees Janssen was?
Ja. Nou, aan het eind van het boek wordt ook gezegd van dat je vader zei van pas op voor de grote leegte. Dus blijf ook een beetje bezig. Maar toen zeg je zelf aan het eind van het boek, ik ga steeds meer verlangen naar die leegte eigenlijk.
Ik vind, wat mensen nooit gedacht hebben van mij, is dat hij zegt dingen af. Omdat ik heb er geen behoefte meer aan. Ik ben mijn studio voetbal gestopt, had ik best mee kunnen doorgaan. Ik kom niet zo veel, ik bedoel, ik, ik kreeg nog best uitnodigingen, maar ik heb niet meer de behoefte om daarheen te gaan. Maar er is geen leegte omdat ik her en der leuke dingen kan blijven doen. Ik ben heel nieuwsgierig en dat zou ik ook, en daarom ben ik ook een beetje bang voor, omdat ik ouder ben, heel nieuwsgierig hoe het met mijn zoon zal gaan. Dat zou ik heel graag lang willen bijwonen.
Ja.
Dat vind ik fantastisch. Met alle puberstreken die ze uithalen, vind ik dat fantastisch om mee te maken. Dus nou ja, als je ouder vader bent, dan komt het moment dat je bij jezelf denkt, Jezus, hoe zou je zijn als je 30 is? Ben ik het dan nog wel? Dat is, dus ik ben heel nieuwsgierig naar de komende jaren hoe dat gaat ontwikkelen.
78, dat is toch al lang geleden dat dat een mooiste journalistieke prestatie is.
Nou ja, dat zeg ik bewust. Ik had natuurlijk 74 meegemaakt als schrijversjournalist. Nederlands Elftal succesvol. 76, want ik ben in de NOS begonnen. In 78 mocht ik dus voor het eerst naar het WK. En nou ja, dat was nog een beladen evenement. En ik was volgens de NOS begrippen was ik... Of volgens al daar heersende begrippen was ik nogal linksig aangelegd. En het regime daar was nogal rechts. Dus Bob Spaak zei op Schiphol tegen me. Die zwaaide ons uit. Ik was de jongste van de groep. Jongen, loop nou niet met je mening op de barricade. Gewoon je verslag doen bij voetbalwedstrijden. En Jan Mulder heeft toen een hele nare column geschreven. Vergeet je nooit meer, hè. Dat ik meer moet uitspreken. Maar dat deed ik wel. Ik heb na afloop nog een brief gekregen. Ik heb nagehoord hoe het zit. Een brief van het FNV. Die zeiden van blij dat u toch nog bent opgekomen voor de verdrukten daarom. Want ik heb Havelange geïnterviewd.
Ja, de Braziliaanse directeur was dat toch?
Ja, die mogen rustig een dictator noemen. En die heb ik de vraag gesteld wat hij vond van het Videla-regime enzovoort. Enzovoort. En ja. Die heeft mij in vloeiend Frans alle hoeken van de kamer laten zien. Daar heb ik voorzichtig tegengestribbeld. En toch vond ik dat mijn eigen goede prestatie. Want het zat er bij een onmogelijke situatie. Ik mocht hem kort interviewen en ik moest toch die zaken aanroeren. En nou, ga dan maar aanstaan als jongeling. En dat heb ik gedaan. Toen dacht ik mezelf, nou, wat iedereen ook van vindt, ik heb hem toch de vraag gesteld, hoe durft u dit hier te organiseren in dit land? Die enorme tegenstrijdigheid maken we met Qatar nu meer mee. Hè? De tegenstrijdigheid is dat het volk van Argentinië vond het natuurlijk met alles tyfus en zo en ellende die ze meemaakt, fantastisch dat het toernooi er was.
Ja.
Dat zo'n tegenstrijdigheid, armoede, geweld, onderdrukking. En daarnaast, zei, vanavond gaan we kijken naar Argentinië-Hongarije. En dan mensen doen gek van voetballen, gek van het nationale team. En dan komt de hele wereld hier voetballen. Dat gaf hen ook het gevoel van, ja, dat was heerlijk. En dat zwart-witte, ja, ik vond het fascinerend. Ik heb dat enorm beleefd, dat toernooi zelf.
Ja, ja. En eigenlijk komt toen de les van Kuiphof dat je ook politiek geëngageerd moet zijn. Kwam ook meteen weer boven water dat je zelf goed op de hoogte was van wat er allemaal speelde.
Ja, maar met welke... Ja, je zou wel stekenblind moeten zijn om niet te weten wat er allemaal speelde in Argentinië in die tijd. Maar het was nog niet bonton dat verslaggevers van Studio Sport daar de boer mee opgingen en allerlei politieke reportages maakten en zo. Dat was niet zo.
Wat vind je ervan dan, dat we nu naar Qatar gaan bijvoorbeeld?
Nou, ik ben er geweest pas. En alles wat ze over Qatar zeggen klopt. Ik bedoel, je kan daar langer beter over praten. Als je er bent, zie je de waanzin van die wereld daar.
En moeten wij daar wat mee? Of moet de KNVB er wat mee? Of moet de journalistiek daar wat
ja,
mee?
Ja, de journalistiek moet er zeker wat mee. En dat doet gebeurt ook. De KNVB moet er ook wat mee. Ik begrijp dat er ook wat mee gebeurt. Maar hier is de afweging. Als ik inschrijf voor een groot toernooi en ik laat een land meedoen. Want het, voor ook het Nederlandse volk is het belangrijk dat we daar gaan voetballen. Vinden we leuk, miljoenen kijkers, we vermaken ons. Alleen, hoe kan je nou op een bepaalde manier in woorden en gebaar duidelijk maken dat het daar niet deugt. Want het deugt daar natuurlijk niet. Hè?
Nee.
Er liggen schitterende stadions naast elkaar, die nooit meer gebruikt gaan worden. Want het is geen voetballand, geen voetbalstaatje. Ik ben er geen lokale inwoner tegengekomen. Het zijn allemaal minderheden die buitengewoon weinig verdienen en moeten bijdragen aan het succes van Qatar op sportgebied. Qatar investeert miljarden om allerlei grote evenementen naar Qatar te halen. Dat is maar één doel. Verheerlijking van de eigen maatschappij, maar de bevolking, de mensen die de bijdragen aan de verwezenlijking daarvan, ja, die leven echt in een totaal andere wereld. Zonder luxe, zonder geld, zonder hoop. Dat is echt zo, er zijn geen clichés. Nee. Als je tegen een taxichauffeur zegt, van, waar komt u vandaan, zit hij van de Filipijnen of van India of van Afghanistan. Daar komen ze vandaan en vervolgens zeggen ze, ja, en dat is ook wel heel raar, ik ben wel blij hier, want ik kan iedere keer geld overmaken in huis. En al is het nog zo weinig, dus het is hartstikke complex. Ja. Alleen het toernooi hoort er niet.
Het draait allemaal om het publiek. Hoe denk je dat het publiek je ziet?
Mij?
Ja.
Oh, geen idee. Ik ontmoet altijd, als ik naar Utrecht ga, altijd hele leuke mensen. Maar ja, ik zie ook wel eens mensen die me niet leuk vinden. Ja, dat schijnt erbij te horen. Ah, je hebt het publiek ook gesproken.
Wij hebben het publiek gesproken.
Oh, ja.
Deze meneer, weet u wie dit is?
Ja, het is iemand van de televisie. Een hele bekende, maar kan niet op zijn naam komen.
Die oud voetbalpresentator, dacht ik.
Het is eigenlijk ook mijn generatie, laat ik het zo zeggen.
Sportverslaggever, vooral voetbal. En nou ja, al jaren en jaren en jaren actief.
Weet u keer?
Ik dacht Kees Schilperoor.
Nee, Jansma.
Jansma.
Kees Jansma is mijn beste vriend.
Hij heeft het boek van Snijder geschreven.
Is hij zelf uiterst ontevreden over?
Ja, Snijder ook, geloof ik. Maar dat is Jansma. En ik, de bekende scène van 88, dat hij in dat bad werd geflikkerd.
Ja, nee, maar dat hij heel erg uit zijn dak ging enzovoort. Daar kan ik me iets van herinneren. Dat was volgens mij Kees Jansma.
Dennis Bergkamp.
Juist hem, ja.
Die is persvoorzitter geweest van de Nederlands Elftal. Heeft een tijd bij de KNVB gewerkt. Goed bevriend met Dick Advocaat en Louis van Gaal.
Hij heeft altijd een vrolijk uitstralend gezicht. Als je nou zegt van iemand die een vrolijk gezicht heeft, dan is hij het.
Ja, het is gewoon een hele fijne stem heeft hij natuurlijk. Zeg maar, net als Johan Derksen, gewoon een icoon binnen de voetbalwereld in Nederland.
Ik vind het op zich wel een sympathieke man, maar hij heeft ook wel een beetje een kritische mening. Ik ben mezelf denk van, niet helemaal gepast meer.
Oh ja, wat dan?
Nou, toch een beetje van het oude voetbal, oude school. Vaak ook kritiek op Nederland zelf al, op een aantal jongens die daar rondlopen. Denk een beetje, ook omdat het komt, dat hij van de oude garde is, dat de kritiek heeft op de jongens van nu. Memphis Depay, dat soort jongens.
Wordt wel schappen gemaakt dat hij wel eens met de vrouwen aan de haal is en zo. Maar vind ik altijd wel leuk. Vind ik leuk om te, van zo'n oudere man.
Ik vind hem toch wel weer goed, ja.
Ja?
Nou, dat jij het hebt laten zien, maar anders was ik er ook echt niet meer aan gedacht, hoor. Maar ik vind hem wel weer goed.
Echt een vakman, 100%. En ik denk een mooi persoon in die zin. Hij werkte volgens mij ook bij Van Gaal samen. En hij kon wel dealen met Van Gaal. Dus hij stond niet helemaal op zijn strepen. Dus het ging hem waarschijnlijk voor zijn doel om een presentatie te doen of de sport te promoten.
Weet je wat me het meest dan opvalt?
Nou?
Dat die jonge man, leuke man, met die rode, met die krullen, het heeft over mijn relatie met Memphis Depay. Terwijl ik een hele goede relatie met Memphis Depay heb. Dus die heeft dat of verkeerd ingeschat of verkeerd ergens gelezen of gehoord. Ik was perschef en toen was er veel te doen over Depay en was dat een hoed die hij op had?
Ja.
Ik was perschef en er stond een heel veel stuk in de krant over de hoed. En toen kwam hij bij me in het hotel in Noordwijk en zei hij, Kees, we hebben het over een hoed. Men heeft het over mijn hoed. Ik ben jong en ik vind die hoed leuk. Maar waarom word ik veroordeeld over het feit dat ik een hoed op heb? En toen keek ik, je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Je moet beoordeeld worden op of je kan voetballen en of je niet kan voetballen. Maar dat gezeik over die hoed, dat moet eigenlijk afgelopen zijn. En daar heb ik toen mijn best voor gedaan. En tot op de dag van vandaag communiceerden wij met elkaar op een hele leuke, aardige manier. Dat is een ingewikkelde jongen.
Vaak verkeerd begrepen, krijg ik het gevoel.
Nou, dat is ook wel een beetje eigen schuld, omdat hij nog niet bepaalde openheid in hoog in zijn vandel heeft staan. Want hij heeft iets van, ja, dat gaat jou geen flikker aan hoe het met mijn privé gaat. Dit draag ik wel uit als ik dit wil uitdragen. Ja, ik zou ook niet als ik hem was met een leiger, dat was een leiger, hè?
Ja.
Met een leiger op de foto willen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar hij wel. Alleen, hij zegt, en ik vind dat hij daar een belangrijk punt aan heeft, is van, beoordeel me nou op waarop beoordeeld moet worden.
Ja.
Ik doe niemand kwaad. Ik leid een redelijk rustig privéleven, maar anders dan jij en ik. Maar ik ben wel topsporter. En daar wil ik op beoordeeld worden. En daar hebben we een hele leuke gesprekken over gehad. En als ik hem zie, dat is niet zo vaak, maar dan is het altijd warm. Dus dat heeft die jonge man, kan ik dat even rechtzetten. De rest vind ik allemaal prima. Maar, maar Depay is, die kan soms zo nors kijken, dat denk ik.
Maar vind je het als perschef zijn zeg maar, dan niet ook een beetje onhandig? Want hij had ook die documentaire die door Jessica Valerius gemaakt was. Ja. Dan staat zijn moeder voor een dichte deur in Dubai.
Ja,
hij staat een glas 2 meter bij hem vandaan en dan roept hij zijn assistent of ze even dat glas voor wil pakken en zo. Ja. Dat versterkt natuurlijk wel heel erg die beeldvorming.
Nee, dat klopt. Dat vind ik ook. Natuurlijk zou ik soms willen dat die gasten Niet in een hele grote patserige auto bij Huis de Duin voorkomen rijden. Maar ja, wat doe ik daar van kwaad mee dan? Zeggen ze, denk ik, ja, daar zit ook iets in. Die leven hun eigen leven en dan ga ik niet met een vingertje roepen van dat het niet kan.
Hoe heb je zelf de bekendheid ervaren?
Nou, dat is soms leuk en soms niet. Als Johan een grap over me maakt, Derkse, dan belt hij de dag erop en zegt hij van, ja, ik moest toch ergens een grap over maken. Zeg ik, ja, ik vond hem niet zo leuk. Overigens heeft is het laatste dat ik nog een keertje dat hij ergens een paar grappen over me maakte. En toen hoorde ik mijn zoons in de kamer, in hun eigen kamer, keihard lachen. En ik dacht van, Jezus, daar gaat hij weer. En Ruben en Sander lagen in een deuk. Ze zeiden, dat was grappig, pap. Dan denk ik, oh, wacht even. Ook daarbij is de tijd enigszins veranderd.
Ja. Ja, er zijn hele compilaties van Kees Jansma grappen in VI.
Ja, die bestaan, ja. En het merendeel is niet waar, maar dat mag niet.
Dat klopt hier. Ja. Derks heeft natuurlijk door zijn bekendheid ook echt bedreigingen en intimidaties en zo gekregen. Heb je daar gedurende je carrière wel eens mee te maken gehad?
Nee, nooit. Okay. Nooit. Ook niet toen ik bij ADO wegging. Gewoon niet.
Van Basten zei, een topper die moet tegen kritiek kunnen. Dat ging dan eigenlijk over zijn omgang met de eigen spelers. Maar ik las in een heleboel interviews, zag ik steeds dat de kritische noten. Je refereerde net zelf ook al aan rond Jorge Videla, dat er in de krant een kritisch stuk was geschreven. Nico Dijkshoorn is een keer kritisch geweest. Jan Mulder is een keer kritisch geweest. Ja.
Oh, maar Nico Dijkshoorn heeft ook een heel aardige stuk over me geschreven.
Ja, maar kon je die kritiek makkelijk van jou af laten glijden?
Soms, nu wel. Toen moeilijker. Wat je vooral hebt, is als je denkt van, dat heeft hij over mij geschreven, maar dit ben ik helemaal niet. Dan pakte ik wel eens de telefoon. Ik heb Nico Dijkshoorn een keer gebeld. In de beginfase heb ik hem gebeld. Zeg maar, je schrijft zo van, je weet helemaal niks over me. En alles wat je wel over me denkt te weten, klopt niet. En toch neem je als waarheid dat aan in je kolom. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan. Dat soort dingen, dan belde ik wel eens op. Maar dat is al heel lang geleden. Dat doe ik niet meer.
Welke kritiek heeft je het meest geraakt?
Het vervelende is als je een asociale klootzak wordt gevonden. Terwijl je denkt dat je dat niet bent, om er iets te noemen. Of als alles uit ijdelheid voorkomt. Dat is natuurlijk ook niet zo. Het is gewoon mijn werk geweest in al die jaren. En het is niet zo dat ik zijn we mee begonnen. Dat ik me voorsta met het feit dat ik de voetbaluitslagen goed lees. Dan had ik wel een vader die zei tegen me van, dat is wel je grootste verdienste. Je hebt gisteravond gezegd dat het 0-0 was en dat klopte. En dat is geen relativeren, dat is gewoon werk.
Je moet er niet te veel in gaan geloven, zo.
Wim Kieft dan zeggen. Ja, dat is een gevleugelde uitspraak van mijn vriend Kieft. Ja. Ja.
Ik heb nog wat quotes en koppen uit de media. Hij heeft ook een hele grote gebruiksaanwijzing, een heel dik boek.
Ja, dat klopt wel. Wie zegt dat?
Wim Kieft.
Ja. Hij ook trouwens. Ja. Maar dat is juist, ja. Maar wie niet, zou ik bijna willen zeggen.
En wat is dan de belangrijkste regel in de gebruiksaanwijzing?
Nou, Wim weet dat als geen ander. Die weet dat als geen ander. Als ik ergens binnenkom, in een studio of mensen doen overdreven aardig tegen me, dan klap ik dicht. En dan weet Wim precies hoe ik reageer, dan word ik onaangenaam. Dan denk ik, joh, doe dan lekker normaal. Fijn, jij zegt ook van, wat fijn dat je er bent. Dan denk ik, ja, we hebben afgesproken, dus natuurlijk ben ik hier.
Ja.
Dan denk ik van, ja, als je dat in zijn mensen in de studio, producers en dat soort mensen, die gaan dan heel erg aardig tegen me doen, dan word ik ziek van. Ja. Of gisteren bij Utrecht, dan zet ik mijn auto neer en doe die mensen zo aan. Dan denk ik, doe dan lekker normaal. En dan word ik chagrijnig.
Misschien vinden mensen het heel fijn. Als wij hier hadden gezeten, die was niet gekomen. Wat vrij veel.
Ja, maar we hebben afgesproken. Dus fijn normaal dat ik kom.
Ja, nee, zeker.
Maar, ja. Maar dan word ik dus chagrijnig van.
Okay. Het is maar net goed gegaan eigenlijk. Hè?
Net goed. Een Kief die niet zegt dat hij in de problemen zit, dan word ik chagrijnig van. Ja.
Dan komt er opeens vanuit het niets een sms'je. Ik hou van je, kus Kees.
Wilfred Gené is dit.
Nee, Hans Kraaij junior.
Dat kan. Ja, dat heb ik wel eens gedaan met Hans, ja. Ja, kijk, ik heb met de hele familie Kraaij een geweldige relatie gehad. Vooral met zijn vader en moeder. En met zijn broer en zus. Ik mocht als enige speech op de begrafenis van Hans Kraaij senior. Ik weet hoe Hans Kraaij junior in het leven staat en wat hij heeft meegemaakt en hoe die Hans Kraaij junior is geworden. Hij is natuurlijk al lang geen Hans Kraaij junior meer, dat is Hans Kraaij.
Ja.
En soms moet hij een klap voor zijn kaders hebben. En die heb ik wel eens gegeven. En die was dan te hard. En dan denk ik, juist bij Hans moet ik nu duidelijk maken waarom ik dat gedaan heb. Dat moet ik duidelijk maken dat ik hem eigenlijk wel een aardige gozer vind. Want hij is in staat om te denken dat ik hem helemaal niet aardig vind. Omdat hij dat niet kan onderscheiden. Werk en privé. Dus dan stuurde ik inderdaad zo'n sms'je aan hem. Ja. Dat is ook niet vaak gebeurd hoor, maar ik heb het wel eens gedaan, ja.
En zo'n sms heb je ook wel eens aan Wilfred gestuurd?
Ook wel eens aan Wilfred, ja.
En waarom dan?
Zelfde reden. Wilfred is genadeloos ambitieus. Dat is hij. Nou, dat was ik niet. Ik was wel ambitieus. Maar niet dat je ten koste van alles de top wil halen. En ik vond dat je Wilfred af en toe klappen zijn kop moest geven. En dan denk ik, ja, zou hij nou wel begrijpen waarom dat is? En dat klinkt heel vaderlijk en weet ik veel wat. Dan denk ik, dan moet ik toch even uitleggen dat ik dat doe. Omdat ik denk dat hij een hele goede presentator is. Maar ook wel andere dingen met andere mensen rekening moet houden, bijvoorbeeld.
En kan hij een beetje incasseren?
Wie?
Wilfred?
Ja, dat is wel gelukt, denk ik, de loop der jaren. Ja.
Is de enige in Hilversum die nog meer ruzie heeft gemaakt.
Ja, ja, met minder redenen.
Ik heb Siert de Vos 4 keer aangenomen en 4 keer ontslagen.
Ja, dat is een paar keer overdreven, maar het klopt wel, ja.
Waarom dan?
Je kan zich zo vreselijk aanstellen en zo vreselijk met mensen omgaan, dat je af en toe wel moet ingrijpen. Maar dan, als ik dat dan deed, dan zeiden de redactieleden met wie die zo treurig was omgegaan, joh, dat weet dat hoe die is, doe het nou maar niet. Bescheidenheid Siert de Vos is natuurlijk gevleugelde uitspraak geworden. Overigens, ik heb hem aangenomen. Toen zat ik in de selectiecommissie bij de NOS zelf als chef sport met Martijn Lindenberg en Heinze Bakker.
Ja.
En we zouden komen op een sollicitatiegesprek van 4 uur. En om 9:30 belde mijn vrouw op, maar ook mevrouw Lindenberg en ook mevrouw Heinze Bakker. Die belde op van, we hebben nou toch zo'n gigantisch bloemstuk gekregen thuis? Ik zeg, oh ja, van wie? Ja, dat staat erop. Van harte gefeliciteerd met de juiste keuze van uw man, Siert de Vos. Toen moest hij nog op sollicitatiegesprek komen.
Ja.
En dat typeert hem ook wel natuurlijk. Maar Siert gelooft echt in wat hij zelf doet en hoe beroemd hij is en zo. En daarnaast is hij ook gewoon een hele zorgzame vader. En je kan geweldig met hem lachen, maar hij is soms ook hartstikke gek. En ik vond dat ik dat af en toe wel moest zeggen, ja.
Ja, maar dat was wel grappig, want eerst deed hij heel moeilijk en toen kwam hij uiteindelijk. En toen bleef hij de hele middag, wilde hij eigenlijk bijna blijven slapen, zeg maar.
Ja.
Dus het is een hele gezellige man. Maar
ja, zeker.
Het is wel heel lastig om hem in te schatten, zeg maar.
Hij komt op mijn verjaardag en dan gaan mevrouw en ik om 12:30 in bed. En Siert blijft de resterende meute tot 4 uur 's nachts van maken. En prima. Is hartstikke gezellig. Alleen, hij verdient wel af en toe een klap van zijn kop. Tenminste, dat vind ik.
En Siert kon dat ook wel hebben?
Nee, natuurlijk niet. Ik heb Siert wel huilend meegemaakt en treurig en verdrietig en weet ik veel wat van buien die allemaal had. Maar dat moest echt wel. Je moet echt af en toe wel, ja sorry hoor, maar af en toe denk je van, wat ben je doen? Dacht ik.
En is dat beter geworden door de jaren heen of krijg je dat
er helemaal niet uit? Ik luister alleen nog maar en soms met heel veel genoegen en soms met niet. En soms maak ik echt veel gebruik van hem. Als ik in Spanje ben en wil weten waar ik moet eten. En dan zei hij een commentaar geven en dan vraag ik of hij misschien wat restaurants kan doorgeven. En dat doet hij dan ook.
Ja.
Dus de enige die zich dat kan veroorloven. Met een grote schade aanhangers.
Iataren heeft een buitengewoon luie instelling.
Zeg ik dat?
Ja.
Ja, dat klopt. Ja, als je een supertalent bent en door iedereen die met je werkt zo wordt gezien. En je verkwanselt dat, dan kan dat nooit de schuld zijn van al die trainers en al die begeleiders en al die medespelers. Dat kan niet, dat bestaat niet. Maar Jezus, die kon ook wel zo goed voetballen. En dan heb ik het al, hij is begin 20 en hij kon goed voetballen. Dat vind ik treurig.
Ja, want de PSV heeft natuurlijk met Depay ook heel wat te stellen gehad. Maar daar hebben ze het wel voor elkaar gekregen om hem naar de wereldtop te lanceren.
Depay zelf dus ook.
Ja.
Ja.
Ja, we hebben die Iataren toen uitgebreid geïnterviewd. Een hele aardige, super lieve jongen.
Zeker.
En dan snap je eigenlijk gewoon niet waar dat dan...
Nou ja, ik heb in studie voetbal heel veel gewerkt met Avelay samen. En die dus een totaal andere instelling heeft. Avelay wilde en haalde de top, de absolute top... Ondanks alle kritiek die hij kreeg en gebreken die bij hem werden aangetoond op voetbalgebied. Dus een persoonlijkheid die zegt van, ja, ik ga mijn eigen gang, ik kies mijn eigen vrienden, ik kies mijn eigen weg. Ja, dat zo hoef je niet te zijn. Maar Iataren verkwanselt zijn eigen kwaliteiten.
En daar is hij dan. Hij draaide zich om en begon zo verschrikkelijk hard tegen mij te schreeuwen.
Ah, dat is Wilfred Genee.
Zeker.
Ja, dat klopt. Nou, je voorkwam juist. Het zal nog wel eens moeten gebeuren bij hem.
Ja, want hij zei van, Kees Jansma, dat is eigenlijk mijn groot idool. Toen kwam ik daar bij de NOS een dagje meedraaien. Toen kwam Kees binnen, maakte een paar schunnige grappen, sloeg iemand op de kont en graaide een bord patat leeg.
Ja,
en hij dacht, is dit mijn Kees Jansma?
Ja, dat klopt. Dat is ook geheel niet waar, deze zin. Okay. Dat is het programma. Je citeert juist eigen werk, want dat is gewoon helemaal niet waar.
Okay.
Maar dat heeft ook geen zin om daar erin te gaan. Daar ga ik ook helemaal niet meer tegen in. Het is wel zo dat ik hem ongeveer de deur heb uitgescholden. Maar dat was het enige. Hij kwam gewoon mijn kamer binnen. En kwam gewoon om een gesprek. En al het andere is grappig. Maar niet waar.
Okay.
Ja, ik zou wel stekenblind geweest zijn. Als ik niet zag dat Wilfred Genee... Die kan zich zo vrij voor een camera gedragen. Ik heb er maar één meegemaakt die het ook kon. Dat is Mart Smeets. Wilfred kon dat ook. Dus die is gewoon gemaakt voor de camera. Ik ben nerveus. Ik voor een camera zitten. Hij nooit. Het beheerste de camera. Maar Die kwam binnen met een zelfvertrouwen. Ik dacht van, en hallo, er werken hier alleen maar knoeiers bij Studiosport. Nou, dat lijkt me toch even niet. En waar is eigenlijk dat zelfvertrouwen op gebaseerd? En die heb ik gezegd van, ja, wacht even, ik ben mezelf. Ik weet zeker dat ik tegen mensen heb gezegd, dat wordt een goede presentator. Dat kan niet anders. Maar even niet bij ons nog. Even wachten.
En nadat je jarenlang achter in die auto had gezeten, dacht jij gaat niet op deze manier binnenkomen.
Nee, want ik kon er niet zo goed tegen dat hij, dat klopt, dat hij ervaren kracht desavoueerde door te zeggen van, oh, mijn klootzak, je kan het beter. Dat zei hij ook niet, hoor, klootzak. Maar ik denk, die ga ik even een pak slaag geven, verbaal. Dat klopt, dat kan ik me nog heel goed herinneren.
Maar je hebt ook al gezegd, hij had ook Jeroen Pauw kunnen zijn, maar dan moet hij nu inmiddels wel een beetje een andere afslag nemen. En ik las ook dat je zelf eigenlijk ook graag het liefst met het oog op morgen bijvoorbeeld had gepresenteerd.
Ja, dat had ik heel erg leuk gevonden. Omdat ik vind radio het allerleukste wat er is. En ook het makkelijkste. Want hier moet je allemaal camera's opstellen en dan moet je allerlei dingen doen. En bij radio kun je gewoon inpluggen en dan gaan we. Maar oog op morgen vind ik een programma dat... ja, dat is een mix die mij erg aanstaat. Het nieuws van de dag, het nieuws van morgen, korte, goede gesprekken met gasten. En dus niet alleen over voetbal, maar over van alles nog wat. En dat had ik heel erg leuk gevonden, ja. Hmm. Ja.
Maar dat kon eigenlijk niet vanuit die sporthoek, want, of Joep Schreuder zei, de sportjournalistiek is een beetje het achterlijke broertje van de gewone journalistiek.
Dat is een statement van 1950.
Ja, precies. Dus dat, maar in jouw tijd kreeg je die kans eigenlijk niet, toch? Om nee, die sport
ik, nee, want ik heb dit gezegd van morgen. Toen was ik al weg bij de NOS, bij wijze van spreken.
Dus maar het had niet gekund, zeg maar. Je hebt nooit de keuze gehad om wel zoiets te doen.
Niemand heeft me dat ooit gevraagd. Dus er zijn ook genoeg andere mensen geschikt voor. Dus ik ben er niet door getraumatiseerd. Ik heb er ook een complex over gehouden. Maar ik vind het gewoon een heel leuk programma. Dat het nog steeds bestaat, godzijdank.
Ja. Die ruim 55 jaar, als je terugkijkt. Wat heeft het je gebracht?
Dat ik in dit programma mag zitten, zeg. Want verdikke me. Het ene hoogtepunt naar het andere word ik mee overvallen. Kijk, dat is echt geen valse bescheidenheid, want dat klinkt ook weer zo lullig. Maar Jezus, als je als jongetje zegt met die T-safe, wat Eppo zei. Want ik zit echt met een T-safe, dat is gewoon waar. Ik wil sportverslaggever worden. En dat kan je worden. En je maakt alles mee wat ik heb meegemaakt. De hele wereld overgereisd, man. Alles nog wat mogen zien. Overal wat ik als jongetje prachtig vond, mocht ik bij zijn. Nou, wie ben ik om te klagen?
Ja, de meeste mannen hadden een vrouw aan de muur hangen. Je had een lijstje staan met Hollander erin.
Nou, zeker weten. Ja, ik genoot van Bob Spaak en Jan Kotaan en Ad van Emmenes. En ik wilde ook zo worden. En nou ja, ik heb... wat zei je ook weer? Zat ik in het rijtje met Mats Smeets, Jack van Gelder? Ja. Mijn god, wat ben ik een uitverkorene.
De grote drie.
Ja.
Maar is het al gelukt als je terugkijkt? Carrière, is hij geslaagd?
Ja, maar, ja, want ik ben tevreden. En dan is het geslaagd. Maar niet zo dat ik nu straks er staat op loop en met mezelf denk, godverdikke me zeg, dat was wat.
Ja.
Dat wordt altijd gekoppeld aan tv-mensen, dat ze die ijdelheid hebben, maar die heb ik helemaal niet, joh. Ik vind het prachtig. En nog, dus...
Wat was zelf je favoriete vraag om te stellen?
Die heb ik niet.
Nee?
Nee. Maar je vindt dat je het best aardig doet.
Ja, dat is fijn om te horen. Heb ik nog iets laten liggen ergens?
Jij?
Ja. Je zegt van ja, je nodigt me uit. We gaan een lange tijd zitten. En je had daar wel even over mogen beginnen.
Nee, je hebt je... Ja, dat klinkt vervelend. Maar je hebt je goed voorbereid. Maar weet je, ik heb er niet zo gek veel meer aan toe te voegen.
Dat brengt ons bij de laatste hoorde. En dat is de journalistieke les.
Oh. Jezus.
We hebben hier een lijst met een prachtige foto. En dan mag je eigenlijk jouw kernboodschap of belangrijkste journalistieke les mag je daar opschrijven. En dan voegen we weer toe aan de galerij der kopstukken.
Even kijken, mag ik dit in mijn eigen handschrift doen, want dan kan je niet lezen. Hè?
Ja, dat mag zeker.
Dan kan je echt niet lezen. Ik schrijf op eeuwige nieuwsgierigheid. Want dat is volgens mij het kenmerk van dit vak. Eeuwige nieuwsgierigheid, gaat nooit over.
Kees Jansma, hartelijk dank.
Dank je zeer voor de uitnodiging.
Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van het tweede seizoen van Kopstukken, waarin Kees Jansma te gast was. In de volgende aflevering schuift Feyenoord clubwatcher Martijn Krabbendam aan bij Justus om te praten over zijn 25 jaar bij Voetbal International. Abonneer op onze podcast om een seintje te krijgen wanneer hij online staat.